Gemeente, goedemorgen. Vorige week helaas werd ik ziek en ik ben erg dankbaar dat de gemeenteleiding mij de ruimte geeft om vandaag een herkansing te nemen. Ik ben nog ziek geweest tot en met vrijdag. Zelfs vrijdag vroeg ik me nog af, zou het nog goed komen? Maar ik mag ook getuigen dat de Heer mijn genezer is en net op tijd heeft opgericht om in uw midden te zijn. Als het een PowerPoint geweest was, dan was er nu een kaart verschenen. Wilde ik beginnen met het verhaal van Jeff Willis. Connie en John zullen hem zeker nog herinneren. Misschien wel sommigen van u ook. Hij was een mapsworker in de tijd, leidde ons koor en deed allerlei muziekdingen op de Bijbelschool, waar ik toen de tijd directeur mocht zijn. En Wij gingen een reis maken naar Amerika, ook om de school een beetje te promoten en hadden vele contacten in Amerika. Het was onze eerste reis, 1991, en we besloten dat we de kinderen mee zouden nemen en we zouden ook in de gemeente van de vader van Jeff Willis spreken, dat was in New Orleans. En Jeff zei toen tegen ons, hoe we het over Disney World hadden, zeiden: ik had eigenlijk weinig idee van de kaart van Amerika toen. Het zou toch wel leuk zijn als we met de kinderen nog naar Disney World zouden kunnen gaan. Ik geloof dat Disney Parijs er nog niet was. In ieder geval, dat was toch wel een droom. En Jeff zei, oh, maar het is heel dichtbij. Oh, zeiden wij. En de kinderen waren erbij. Dan gaan we naar Disney World. En alles al geregeld. Ja, we konden de auto van Jeff's vader lenen. In ieder geval, we hadden eigenlijk in die tijd helemaal geen spaargeld, heel weinig. Maar goed, deze reis werd dan gedeeltelijk gesponsord, zodat we in ieder geval de reis en zo konden betalen. Maar keek ik later op de kaart en toen bleek van New Orleans naar Orlando, bij Disney World, wel 1000 kilometer te zijn. En ook de auto van de vader van Jeff ging niet door. Dus uiteindelijk heb ik een auto moeten huren. We hebben 1000 kilometer daarheen gereden. En 1000 kilometer terug om naar Disney World te gaan. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, ik had het ook waarschijnlijk tegen de kinderen kunnen zeggen en uit kunnen leggen, ja jongens, we hebben ons vergist. Maar ik heb mijn kinderen echt opgevoed van als ik wat gezegd heb en wat beloofd is, dan moet je dat doen. En ik wilde dat ook echt proberen zoveel als mogelijk waar te maken. En uiteindelijk, ook al was het heel kostbaar, letterlijk, hebben we toch die hele reis gemaakt. En eigenlijk, ja, die drang om gewoon te doen wat je zegt, dat is voor mij mee versterkt. Omdat juist God, die kun je echt op zijn woord nemen. Als God iets zegt, dan is het gewoon zo. En hij zegt niet iets onbezonnen. Als God iets zegt in zijn woord, dan kent hij ook alle consequenties. Dan weet hij gewoon wat de rijkwijde van zijn woord is. En dan kan hij er ook voor staan. En bracht me eigenlijk, omdat ik weet uw thema is, leven met de Vader. Om vandaag eigenlijk een beetje in te zoomen, om de Vader echt te vertrouwen op zijn woord. Te vertrouwen op zijn woord. Nou had ik met die prachtige PowerPoint een leuke quiz bedacht, om even uw Bijbelkennis te toetsen. Dus helaas moet het zonder al die mooie plaatjes. En die plaatjes gaven af en toe ook een hint. Dus ik doe er zomaar een paar, even te kijken wat u weet en wat u niet weet. Nou mag ik u alvast zeggen, waarschijnlijk heeft u het al gelezen, maar op de site van uw eigen gemeente, daar staat een prachtig artikel van John, ik wou dat ik dat geschreven had, John, echt heel goed, over de Bijbel en de achtergronden. Dus bent u echt geïnteresseerd in dit onderwerp, ga uw eigen site op van de Oase gemeente en zoek dat gedeelte op en lees dat eens op uw gemak door. Moet u wel even de tijd voor nemen, want het is een uitgebreid en heel doorwrocht artikel. Maar het is echt de moeite waard. Maar goed, een paar vragen is: hoeveel Bijbelboeken staan er in de Bijbel?
66.
66, heel goed. Weet u ook een boek in de Bijbel met 66 hoofdstukken? Jesaja, heel goed. Ja, heel goed. Dat zeggen ze wel. Jesaja is een beetje een Bijbel in een Bijbel. Want los dat het 66 hoofdstukken heeft, hoofdstuk 40 begint met de eerste profetie aangaande de knecht des Heren. Dus je ziet dan, en dat zijn inderdaad 39 boeken in het Oude Testament en 27 boeken in het Nieuwe Testament. Wie heeft trouwens de meeste boeken in het Nieuwe Testament geschreven. Dat is een weggever natuurlijk. Paulus, wie weet hoeveel ongeveer? Of precies? 14. Oh, goed, goed, heel goed. Ja, ja. Ja, dus, hoeveel auteurs hebben de Bijbel geschreven? Sommigen zeggen één, inderdaad. Ja. Nou, het is er natuurlijk onder inspiratie van één. Onder inspiratie van de geest, daar komen we ook op terug. Maar uiteindelijk zijn het meer dan 40 schrijvers geweest. Uit allerlei rangen en standen, boeren, maar ook koningen, profeten, een arts. Hè? Wie is dat trouwens? Welk arts? Hè? Lucas, hè? Heel goed. Natuurlijk twee Bijbelboeken geschreven. Hè? Evangelie van Lucas, dat is een weggever. En maar de tweede is? Handelingen. Heel goed, heel goed. Oké, het kortste Bijbelvers. Jezus weende. Wie weet de tekst? Johannes 11, vers 35, als ik me niet vergis. In ieder geval. In welk Bijbelboek komt de naam God niet voor? Esther, heel goed, heel goed. Maar van welk boek denkt men dat het oudste is in het Oude Testament? Dus het oudste boek in de Bijbel, kunnen we wel zeggen. Eerste geschreven. Waarvan vermoedt men dat? Wel discussie over, maar wie weet het? Job, heel goed Hans. Je bent geslaagd. Oké, dan moeten we natuurlijk ook vragen welk het oudste boek, dus het eerste boek dat geschreven is van het Nieuwe Testament. Ook waarschijnlijk, ook een discussie over, maar vooruit. Welk is het, hoor ik? Johannes? Nee, nee. Je hebt wel de oudste, de nieuwste dus, hè? Openbaringen, ja. Maar het oudste is waarschijnlijk van Jacobus, de brief van Jacobus, vermoedt men. Ik zie Jon, denk jij een ander? Gelaten? Oké, nou, vooruit. In ieder geval, men vermoedt dat de brief van Jacobus rond 45 is. Daar kunnen we dan, ik zei al, er is discussie over. In ieder geval, wat opvallend ook is in de brief van Jacobus, is dat in alle andere boeken wordt de gemeente Ecclesia genoemd. Maar daar wordt de naam synagoge nog genoemd. Dat is natuurlijk ook... dit is de halfbroer van Jezus, hè, deze Jacobus. En die halfbroer, want ze hadden niet dezelfde vader, zoals u weet. Maar hij was natuurlijk, zeg maar, even de leidende oudste in de gemeente in Jeruzalem. Goed, nou, genoeg daarvoor. Het is heel goed om dat soort dingen goed te beseffen en te weten. Maar laten we ook even kijken, als we het over de Bijbel hebben. Want soms is die discussie daar ook van... moeten we nou alleen leven vanuit de nieuwtestamentische vervulling? Ik ken ook mensen die de Oude Testament ja, als een soort Joods boek beschouwen. Maar zeggen wij als christenen hebben toch vooral te maken met het Nieuwe Testament. Dat is wat mij betreft echt, niet alleen wat mij betreft, echt een verkeerde opvatting. Je kunt wel stellen dat het Nieuwe Testament de vervulling is in zekere zin van het Oude Testament. En het vult elkaar ook voortdurend aan. Maar als we alleen nog kijken hoe Jezus tegen het Oude Testament aankijkt, dan geeft dat ons al de belangrijke les dat we ook het Oude Testament volwaardig als heilig boek mee moeten laten tellen. Ik heb hier twee teksten, bijvoorbeeld Lucas 16 vers 17... We gaan niet uit één tekst, maar er komen verschillende teksten aan bod vandaag. Waar Jezus zegt, maar nog eerder vergaan de hemel en de aarde, dan dat er ook maar één titel van de wet, de Torah, dus, wegvalt. Dus hij bevestigt hiermee de waarheid van de wet. En hij heeft ook een tekst over de wet en de profeten, de oud-testamentische Bijbel bestond eigenlijk uit drie delen. Het wordt ook wel in het Joods de Tanach, de Torah, de Neviim, de profeten, en dan de Ketubim, de geschriften. Maar hij heeft het hier over de wet en de profeten. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen, zegt Jezus, in Matthäus 5, vers 17, sorry. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Dus ook Jezus... En ook in de verleidingen van Satan natuurlijk in de woestijn. Dan antwoordt hij de bijbelteksten die de duivel citeert met andere bijbelteksten. Dat is natuurlijk, de duivel probeert ons zelfs met bijbelteksten te verleiden om het verkeerde te denken. Maar dan is het ook belangrijk, essentieel, dat je de hele samenhang van de Bijbel kent. Ik heb hier ook nog even, om ons te herinneren, de beginselverklaring van Missie Nederland. Hè, een fusie van de Evangelische Zendingsalliantie en de Evangelische Alliantie. En die omschrijven het geloofsartikel over de Bijbel als volgt. Wij geloven in de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven. Er is geen dwaling in wat zij verklaart. Ja, een mooie samenvatting. Hè? Dus de goddelijke inspiratie. Daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en gezag. Daar gaan we nog iets meer over zeggen. In alle zaken van geloof en leven. En er is geen dwaling in wat ze verklaart. Dan heb ik al gezegd. De Bijbel is door 40 verschillende schrijvers geschreven over een lange periode. Uit hele andere culturen dan de onze. En ook nog zo lang geleden. Ik ben zelf met mijn vrouw nogal bezig geweest met de genealogie. En dan blijkt al als je over 3 eeuwen geleden, dan heb ik het over mijn eigen taal, Nederlands. Maar dan is al die taal zo geëvolueerd. En het is al zo anders dat je enorm veel moet nalezen om überhaupt te begrijpen wat staat hier in dit document. Wat bedoelen ze eigenlijk? Hoe ging dat? Hoeveel te meer met de Bijbel? En tegelijkertijd is het toch zo geschreven, en dat is toch het geheimenis van God, denk ik, en de inspiratie van de geest, dat ook voor ons het ook nog een heel toegankelijk boek is. En hij heeft niet voor niks ook een hele begrijpelijke taal geschreven. Dat wil trouwens niet zeggen dat de Heer niet de eigenheid van de schrijvers gebruikt heeft. We geloven niet in de zeg maar, didactische inspiratie dat God de schrijvers als een soort tikmachine heeft gebruikt. Of een keyboard, moet ik tegenwoordig zeggen. Nee, je merkt ook in de grammatica, de woordkeuze, elke schrijver zo echt wel zijn eigenheid heeft. Dat heeft God gerespecteerd, maar hij heeft wel onder de inspiratie van de geest ervoor gezorgd dat er geen dwalingen in voortkwamen, geen tegenstrijdigheden, hoewel het soms wel even kan zo lijken, maar dan moeten we moeite doen om dat op te lossen. En die komen er ook echt wel uit. Maar tegelijkertijd kunnen we rustig stellen dat en er komt er ook nog bij dat we niet de echte oorspronkelijke geschriften hebben, de agrafa, zoals dat technisch heet. Maar we hebben alleen dus manuscripten, afschriften en vaak afschriften van afschriften. Moet ik er wel bij zeggen, van alle oude documenten uit de oudheid, geschiedenis van de Romeinen, noem maar op, de hele Griekse mythologie, is er geen geschrift zo betrouwbaar of zijn er ook niet zoveel afschriften dan juist van het Nieuwe Testament. Om even een vergelijking te doen van het Nieuwe Testament zijn meer dan 25.000 afschriften, manuscripten en stukjes. Terwijl van alle geschiedenissen van Caesar zijn maar 10 afschriften. Maar goed, dat nemen we dan ook wel makkelijk als waar aan. Van de geschriften van Plato, om maar een filosoof te noemen, zijn er maar 7. In ieder geval hebben we enorm veel, hoe meer manuscripten je hebt, hoe dichter je bij de oorspronkelijke tekst komt. Dus je kunt rustig zeggen, van alle oude geschriften is er geen geschrift zo betrouwbaar, staat zo dicht bij de oorspronkelijke als juist het Nieuwe Testament. Dat even allemaal een beetje lange inleiding, om je ook weer op te frissen over een aantal zaken. Nu wil ik u 3 teksten meegeven en bij elke tekst een les. Ik heb ze even ook gerangschikt onder het ABC van de Bijbel, die eigenlijk ons nog meer vertrouwen en nog meer inzicht moeten geven over de kracht van het woord van God, de kracht van de Bijbel. En het eerste wil ik met u lezen, 2 Petrus 1, vers 20 en 21. Als u een Bijbel heeft, zoek die rustig op. 2 Petrus 1, vers 20 en 21. En dan lezen wij wat Petrus schrijft. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want nooit is een profetie voortgekomen uit een menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken, werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. We hebben het al even genoemd bij de vragen, hoeveel schrijvers zijn er? Uiteindelijk zijn we alle schrijvers, geloven wij, onder de inspiratie gestaan van de Heilige Geest. Dat is eigenlijk de basis waarop wij geloven en weten dat deze Bijbel meer is dan welk boek dan ook. Het is daarom ook niet voor niks. Veruit het meest gelezen en het meest verkochte boek ter wereld tot op de dag van vandaag. Ook het meest vertaalde boek ter wereld. En terecht, hè, het is door de Heilige Geest geïnspireerd. En geloven ook, hè, wat ik al even genoemd heb, dat God de schrijvers ervan bewaard heeft dat er geen theologische dwalingen in staan. In het Engels wordt dat wel eens beschreven met de term inerrancy. Dus inspiration, inerrancy. Ik heb het hier maar even als foutloos genoemd. Maar dat wil niet zeggen dat er geen schrijffouten of zo kunnen instaan. En het is ook zo, bijvoorbeeld bij de vier evangeliën, dat elke schrijver het vanuit zijn gezichtspunt belicht. Maar alles wat van belang is, wat van theologisch belang is, belang is voor ons leven, belang is voor onze relatie tussen God en de mens, dat geloven wij onder de inspiratie van God. Dat is foutloos. Dat is zonder fout. Het is ook toereikend. Sufficient. Het is toereikend. Alles wat nodig is, wat we moesten weten, dat heeft God in de Bijbel gestoken. En we geloven ook dat er in een, dat noemen ze wel eens een gesloten kanon, dat de Bijbel niet meer boeken aan worden toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld de Mormonen wel geloven. Die voegen het boek van Mormon toe. Of bij de boeddhisten. In het boeddhistengeloof worden nog steeds nieuwe geschriften toegevoegd. Dat is niet in het christelijk geloof, nog trouwens bij de Joden. We geloven in een gesloten kanon. Want wat er is, is toereikend. En dan al deze dingen, omdat het geïnspireerd is, omdat we geloven dat het in die zin foutloos is, en omdat het toereikend is, heeft de Bijbel autoriteit. Het is God die spreekt. En dat is echt heel belangrijk. Dat als je in je stille tijd dat woord leest, en je zegt, dit is echt waar. Als deze belofte hier staat, dan is die belofte voor mij. Dan mag ik het naar mij toe trekken. Ik geef u een illustratie. We waren, dat is al heel lang geleden, ik denk dat het in 1973 was. Ik was nog net tot geloof gekomen. Het is al 74 geweest om precies te zijn, ja. Ik was in oktober 73 tot geloof gekomen, dat is al iets erna geweest. Aan het evangeliseren in Amsterdam, daar kom ik vandaan, op het Leidseplein. Van een hele vurige jeugdleider in die tijd, Gerard Veerman. En hij had dat georganiseerd. Nou, dat is natuurlijk een heel drukke plek voor degenen die Amsterdam kennen. En de politie was er niet zo blij mee dat daar een groepje jongelui stond te zingen. En we hadden zelfs een geluidsversterker. Dus op een gegeven moment kwam oma Gent bij ons toe en wie heeft hier de leiding? Wij wezen allemaal naar Gerard natuurlijk. En Gerard, nou, meneer de agent, wat kan ik voor u doen? En hij zegt, heeft u toestemming om hier te staan? Ja hoor, zei Gerard. Nou, die wil ik wel zien dan. En Gerard deed zijn Bijbel open. Hij zegt, wilt u dit even lezen, meneer de agent? Matthäus 28, gaat er heen en verkondigt een evangelie aan alle volkeren. Nou, die agent die lachte wel een beetje, maar dat is niet voldoende. Maar eigenlijk, ik vond het wel een prachtige toepassing. Die autoriteit geeft God je. Maar gelukkig was hij ook wijs genoeg, want we moeten ook de overheid gehoorzamen en de overheid draag zijn. Zwaard niet te vergeet, zegt de Bijbel ook. En we hadden inderdaad. Dus daarna haalde hij uit zijn binnenzak het papiertje met de officiële vergunning van de burgemeester. Maar goed, de politie droop af. Ik vond het een mooie illustratie, hè, dat je denkt van ja, dat we gewoon God, als God die autoriteit geeft. Ja, zoals toen net even om ook een heel praktisch voorbeeld uit onze midden te nemen. Ik weet dat er voor Erik gezegd wordt, ja, de medici zeggen, medisch onmogelijk, het kan niet meer. Maar dan zegt Gods woord toch altijd, maar ik ben je genezen. Dan kan God, en ik heb jarenlang het programma Obega mede mogen maken, op de televisie waar we getuigden van Gods wonderen. Ook dit soort gevallen, ik kan me nog zo herinneren, met Jan Smit uit het woonwagenkamp. Er was ook zo'n meisje die helemaal opgegeven was. En die zou gaan sterven. En toen zei, ja, zo zei Jan dat letterlijk in het programma. Toen alle menselijke mogelijkheden waren uitgeput. Toen gingen we om dat meisje staan en hebben we God aangeroepen. En wonder boven wonder, dat meisje werd genezen. Dus er is hoop altijd nog. En dat is die autoriteit die we ook mogen nemen van Gods woord. Niet op een dwangmatige manier, God is God. Maar wel op een manier die vertrouwen. Omdat de Vader het gezegd heeft. De Vader heeft het beloofd. Dan is het ook zo. Dan mogen we hem op zijn belofte aannemen. En dat vond ik ook zo mooi. Hè, dat ook de kinderen, ook onze kinderen. Omdat het gewoon, als ik wat gezegd had, of moeder wat gezegd had, dan deden we dat ook gewoon. Dan gingen ze dadelijk vanuit. En als we het niet deden, dan gingen ze ons er wel aan herinneren. Terecht. En zo mogen de Vader ook wel eens zijn belofte herinneren. Wie heeft toen gezegd dat? Ja, dan weet God het wel. Hè? Maar gewoon dat je dat vertrouwen hebt. Dus A, die autoriteit. De Bijbel geeft autoriteit, geeft gezag. Omdat het gebaseerd is op God zelf. Dat het zijn woord is. Tweede tekst uit 2 Timotheus 3 vers 16. Kennen natuurlijk allemaal Johannes 3 vers 16. Dat al zo lief heeft God de wereld gehad enzovoort. Maar 2 Timotheus 3 vers 16 is ook een belangrijke wat betreft de inspiratie van de Heilige Schrift. En ik heb hier dit kopje dat de Bijbel ook bescherming geeft. Elke schrifttekst, lezen we hier in 2 Timotheus 3 vers 16, is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en op te voeden tot een deugdzaam leven. Dit woord wat hier gebruikt wordt, elk schrift is door God geïnspireerd. U zult het wellicht al eerder gehoord hebben, maar in dit verband moet het ook weer even genoemd worden. Het heeft een mooie Griekse term. Is door de schrifttekst, elk schrifttekst is door God geïnspireerd. Daar staat het woord, is één woord, door God geïnspireerd. In het Grieks theopneutos. Theopneutos. Nou, ik vind het niet zo moeilijk om dat te ontleden. Hè, theologie, leer van God. Theos is God. Enthousiast in God. En theos, daar heb je, het is allemaal theo, hè, theo. En pneuma, ook het woord wind hè, zit daarin, dus hetzelfde woord. Pneuma is dus hier het woord ingeblazen, maar is hetzelfde woord dat voor geest gebruikt wordt. Door God, elk schrift is door God geïnspireerd, is door God ingeblazen, maar tegelijkertijd is door zijn Heilige Geest ingegeven. Dat is moeilijk te vertalen, hè? Dat is eigenlijk een heel rijk woord hier. En waar het ook natuurlijk, wat doet, als je dat zo alleen al die term zou horen, door God ingeblazen, wat doet u dat aan denken? Schepping, precies. Met name de schepping van de mens. Hè? Dat God uit de klei van de aarde zwaar het lichaam vormde, maar het was nog levenloos. En dan blaast God zijn geest in, blaast zijn adem in, de adem van het leven, door God ingeblazen. En zo kwam de mens tot leven. En zo is het ook met het schriftwoord. Het schriftwoord, hè, is een mooie tekst in Korinthe, 2 Korinthe 3, waar staat hè, dat de letter dood, maar de geest maakt levend. En ik heb dat in mijn leven als een prachtige twee-eenheid ervaren. Woord, de Bijbel, het woord van God, het geïnspireerde woord van God en geest. Het is heel belangrijk dat die samen gaan. En zo is het woord ook ontstaan. Het is door Gods geest geïnspireerd. He, en noemt u eens een boek dat u een prachtig boek vindt. Noem eens wat. Dus even niet de Bijbel. Een ander boek. Seculier boek mag ook.
Selma.
Sorry?
Selma.
Selma? Ja, en dat is geschreven door...
Carolijn
Visser. Ja, nou als u nou echt wil weten, wat is nou precies bedoeld hier op deze pagina? Ik denk dat dat dan toch het beste is om naar Carolijn Visser te gaan, toch? En dat is gelukkig dan ook mogelijk. Maar als je bijvoorbeeld het boek hebt van de Pelgrimsreis van John Bunyan, hè, of Navolging van Christus van Thomas à Kempis, ook prachtige boeken. Helaas zijn deze mensen overleden. Daar kan ik niet meer naar terug. En Thomas, hoe heb je dat nou precies bedoeld? Leg me dat nog eens uit. Maar het mooie is, omdat de Bijbel geïnspireerd is door de Heilige Geest, we zijn zelfs vervuld, als het goed is, met de Heilige Geest. In ieder geval door de Heilige Geest wedergeboren. En dus we kunnen in ons gebed gewoon vragen, Heilige Geest, hoe heeft u dat nou precies bedoeld? Ik lees dit, maar hoe moet ik het verstaan? Ik weet nog zo goed dat voor mijn bekering, ik weet het inmiddels natuurlijk, ik was katholiek opgevoed, en dan had ik een oude katholieke Bijbel, die heb ik toen gedeeltelijk, moet ik wel zeggen, gelezen. En ik had in de kantlijn allerlei vraagtekens. Dat ik gewoon dit niet begreep, ik schreef ook bij wat ik niet begreep, enzovoorts. En toen kwam ik tot geloof, hè, en wij geloven bij bekering, dan verbindt de Heilige Geest zich weer met onze geest. En toen ben ik diezelfde Bijbel eens weer gaan terugpakken. Ik had een andere Bijbel toen nog niet, heel snel wel natuurlijk. Maar, en het was zo raar dat aantal dingen die voor mij echt vroeger grote vraagtekens, echt een geheimenis, een mysterie waren. Wat staat hier nou? Het was gewoon helemaal duidelijk. Dat was, natuurlijk, dit is zo. Dat is voor mij eigenlijk zo'n rijke ervaring. En zo is het eigenlijk wel, waar een aantal dingen begrijp. Ja, waarom begrijp je dat eigenlijk? Omdat de Heilige Geest die geïnspireerd heeft, dezelfde is die in je woont en die het ook uitlegt. Nou is het ook belangrijk dat je daarom ook in een gemeente bent en met anderen. Want we kunnen daar natuurlijk ook wel eens uit de band schieten. Dus we moeten wel elkaar laten corrigeren. Maar in het algemeen is er wel iets van dat je de schrijver, de in ieder geval inspirator, als ik dat zo mag zeggen, van de Bijbel, ook mag vragen om uitleg te geven. En dat is hier, omdat het door God geïnspireerd is, en het geeft je daardoor ook bescherming. Dus wat moeten wij met allemaal vragen van vandaag aan? Nou, is het natuurlijk niet zo dat de Bijbel op elk vraag die in onze huidige maatschappij en samenleving gesteld wordt een pasklaar antwoord geeft. Maar dat geeft wel richting. Het geeft wel de hoofdlijnen. En het geeft wel aan hoe het in de relatie met God moet zijn. En als er mensen echt dingen gaan beweren die gewoon niet in overeenstemming zijn met de Bijbel. En heel vaak, ik weet toch, toen mijn broer Kees zelf dat geloof kwam, kwam die toch, waarvan hij ook zelf toegaf dat het eigenlijk toch wel een beetje een sectarisch groepje was, dat was in Zuid-Afrika, dat ik gelijk al vanaf het begin merkte, dit klopt gewoon niet. Ik denk, ik kan toch niet anders, want ik was zo jong in het geloof, niet anders dan concluderen dat de Heilige Geest me daar toen van heeft moeten beschermen. En naarmate ik ook, en met name gingen Kees en ik dan zijn woord bestuderen, ook over deze zaken spreken. En dan zeg je, ja, dit klopt gewoon niet. Het is niet een overeenstemming met wat Gods woord zegt. En ook ons innerlijke getuigenis. En daarom is het zo belangrijk dat we dat woord van God goed kennen. En dat we het ook als het ware levend kennen. Dat de Heilige Geest dat aan ons kan openbaren en duidelijk kan maken. Het is wel heel belangrijk, dat heb ik ook in mijn eigen leven mogen ervaren, dat gewoon flink studeren, de tijd insteken, de achtergrond, ook dat helpt. Het helpt ook echt. Dus het is niet zo, nou, ik heb de Heilige Geest als een soort binnenweggetje om de rest te ontsnappen. Neem er, als het toch iets belangrijks is, neem gewoon de tijd. Van wat zijn de achtergronden? Jullie zijn wat dat betreft gezegend in deze gemeente. Want als iemand dat vaak heel goed kan uitleggen, is dat John trouwens, Connie ook. maar dat is echt belangrijk, dat is niet zonder reden. Zodat we echt tot begrip komen. Ik vind het zelf ook altijd al heerlijk om, ja, als ik een plaats zie en ik weet niet gelijk wat het is, pak ik er gelijk een kaart bij. Wat is dat ook weer? Als ik een woord zie dat ik niet helemaal begrijp, ga ik gelijk kijken. Als ik een naam zie, welke koning was dat? Waar was die? Hoe zat die? Welke tijd? Dat is, ja, zo'n zulke. En tegenwoordig, jongens, via internet, pap, Google. Je bent er zo. Het harde werken van vroeger is voorbij. Dus dat is alleen maar prachtig. Dus gebruik dat als een stukje bescherming. Ten slotte, de derde tekst. En dan ga ik het voor u samenvatten. En ik heb hier even dit onder het woord comfort. Op dat woord Een beetje gekunsteld, maar ik moest ABC krijgen. Maar goed, ik kom er wel op terug waarom ik toch voor dit woord gekozen heb. Maar de leidende tekst is hier Romeinen 15 vers 4. En die drie teksten, 2 Petrus 1 vers 20 en 21 en 2 Timotheus 3 vers 16 en nu Romeinen 15 vers 4, zijn ook echt wel drie kernteksten uit het Nieuwe Testament die over de Bijbel en het gezag van de Bijbel gaan. En hier schrijft Paulus, alles wat vroeger geschreven is, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. Zo'n mooie tekst. Want de tekst, hè, die geeft niet alleen autoriteit in wat we doen, hij geeft ons ook bescherming, waardoor dwalingen of andere dingen worden aangevallen of verkeerde gedachten, en geeft die bescherming. Maar hij geeft ook comfort. Gewoon gemak. Ik heb toch dit woord gekozen, met name door onze ervaring in de Verenigde Staten. Ik maakte daar wel eens grapjes over met mijn Amerikaanse vrienden. En toen zei ik tegen hun, vroeger hadden jullie hoog in het vaandel liberty, vrijheid. Hè? En dan zei ik maar, ik ben nu een tijdje in Amerika en volgens mij hebben jullie de hoogste waarde van het leven vervangen. Het is niet meer liberty, maar het is wat anders. En dan vroeg ik aan mijn Amerikaanse vrienden, wat is het dan? Ze kwamen nooit op hetgeen ik bedoelde. En als ik ze een tijdje had laten proberen allerlei begrippen te zeggen, dan zei ik, het is comfortable. Comfortable, dat is echt waar. Dat is best in Amerika nu, als je gewoon talkshows en andere dingen, dat is een woord dat zo enorm valt terugkomt. Are you comfortable with this? Are you comfortable? Als je maar even in een groep, of als je maar even zegt van, I'm not comfortable, nou, op de wereld vergaat. Het moet vooral, alle dingen die het leven maar een beetje comfortabel kunnen maken, dat willen ze zo graag, daar streven ze naar. Naar auto's hoef je zelf niet je veiligheidsriem aan te doen. Je gaat in je stoel zitten en komt die veiligheidsriem. Ik kan het zo gek niet verzinnen. Het is er, of ze bedenken het wel. Heel vaak, want het leven haalt jezelf toch in. Je kunt al dit soort technische snufjes om je heen vergaren. En er is ook niks verkeerds mee overigens. Maar ja, dan word je toch ziek. Krijg je ruzie. Het gezinsleven daar, zeker vergeleken met Nederland, geeft vaak enorm veel spanningen. Men had in Amerika, zeker vergeleken met Nederland, grote moeite met elkaar te communiceren. Spanningen gaf, zoveel dingen achtergehouden. Nou ja, dat betreft ben je echt gezegend in Nederland, hoor, geloof dat. dus voor mij was wat echt comfortable is, wat echt comfort geeft, was ver weg van de werkelijkheid. Wat werkelijk je rust geeft, wat werkelijk comfort geeft, dat is dat je weet dat God voor je zorgt. Dat wat er ook gebeurt, dat God bij je is. Dat God je door de moeilijkste tijden trekt. En zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, zegt Psalm 23. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Gij zijt bij me. God is bij je. En God gaat met je mee. Twee weken geleden is dat nu alweer, maar voor mijn dochter 40 vaste meditaties geeft zij uit rond de vaste tijd vanuit het bedrijf Gabriel. En heb ik er 20 van geschreven. En in elke meditatie kwam een stuk uit het leven, staat erbij. Vorig jaar heb ik er ook al zoveel geschreven. En ik was eigenlijk bang in het begin. Ja, ik heb nou al zoveel dingen uit mijn leven verteld. Heb ik wel genoeg? Het is echt onvoorstelbaar als je dan teruggaat. In dit geval een beetje bijna gedwongen om die verhalen te hebben. En was ik weer zo dankbaar. Wat is God toch goed in mijn leven geweest? En dingen die ben je alweer half vergeten. Die kwamen weer terug. En soms met vernieuwde dankbaarheid en verwondering. God die is bij je. Wat heeft hij een mooi leven gegeven. En wat een rust geven jou. Toevallig deze week nog bij een crematie van een tennisvriendin geweest. uit Spanje, maar die werd hier gecremeerd. En verder de meesten waren helemaal niet gelovig. En dan zie je weer wat een geweldige rust je hebt, zeker met vergelijking met anderen. Nou, als het gaat over vragen van leven en dood. Dat kunnen we, omdat het woord van God je rust geeft. En het is niet alleen voor vandaag en tijdens je leven nu, maar het is ook voor de toekomst. Wat een fantastische toekomst heeft God ons beloofd. Alles wordt nieuw. Hij zal de tranen van onze ogen afwissen. Ook daar kunnen we troost en kracht en hoop uitputten, zoals deze schrift zegt. Daarom zou ik zeggen, neem God op zijn woord. Vertrouw God op zijn woord. Als hij dat belooft, als hij zegt, en ik maak alle dingen nieuw, dan gaat hij dat doen. En dan mogen we daar nu al vanuit leven. En als je zegt, ik ben bij je en ik zal je nooit verlaten, dan is dat zo. Dan zal hij je ook nooit verlaten. Dan zal hij je bijstaan. Niet alleen in je mooie momenten, maar ik wou bijna zeggen, juist ook in je moeilijke momenten. Want God heeft het beloofd en vertrouw de Vader op zijn woord. Ik vat het nog even voor u samen. Het ABC van de Bijbel. Eerste plaats, geef de Bijbel je autoriteit. Hè, op grond van de tekst ook die we daar gelezen hebben, 1 Petrus 2 vers 20 en 21. Lees ik het nou goed? Even goed zeggen. 2 Petrus 1 vers 20 en 21. Geef autoriteit. Je kunt dus met gezag spreken. Maar doe het zoals Jezus, ook toen hij verleid werd. Dat je de Bijbel kent, dat je weet, ja, maar dit is de kern wat we hier moeten gebruiken. De Bijbel geeft bescherming. Op grond ook van de tekst van 2 Timotheüs 3, vers 16. Als we aangevallen worden en we krijgen zoveel data in onze nieuwe tijd, onze huidige tijd, dan hebben we het nodig dat de Bijbel richting geeft en bescherming geeft. Dat we dingen kunnen weerleggen met het woord van God. En tenslotte geeft de Bijbel waarachtig comfort in je leven, in je huidige leven, maar ook als we naar de toekomst kijken. Lees de Bijbel, mediteer de Bijbel, eet de Bijbel en laat de Bijbel, het woord van de Vader, je leven veranderen. Mooie is, dat zien we al helemaal in het begin van de Bijbel, God die spreekt en het is er. God sprak, er zij licht en er was licht. En zo is het woord van God. Het woord van God is scheppend. Het staat er en het is er. Zowel in het Hebreeuws als in het Grieks is het woord dawar in het Hebreeuws. Is niet alleen woord, maar is ook daad. En ook in het woord, Griekse woord logos is woord, maar het is ook daad. Bij God is dat niet te scheiden. Als God iets zegt, is het zo. Het hoort bij elkaar en zo is het met het woord van God. God zegt het en het is er. God spreekt en hij doet het. Je kunt onze hemelse Vader volkomen vertrouwen op zijn woord. Wat hij zegt wordt werkelijkheid. Vandaag spreekt hij tot jou en zegt, alles komt goed. Ik ben bij je en ik ga met je mee. Amen.